Er is nog één mededeling, gemeente, een correctie op de mededelingen van vanochtend. De ouderenbijbelkring komt niet bij elkaar zoals in de kandelaar vermeld donderdag 21 februari, maar op 14 februari. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, van Psalm 115, het tweede en het achtste vers. Nochtans is God het doel van onze lof en de algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, beschenkt u met zijn zegen. Psalm 115, vers 2 en 8. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij nu het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we van Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, het vijfde vers, na de belijdenis van het geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Onze schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22, de eerste 15 versen. Genesis 22, vers 1 tot en met 14 zullen we lezen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer. Op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac, zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijft gij hier met de ezel? En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Tot zover onze schriftlezing. Op dit gelezen en veel andere schriftgedeelten is het catechetisch onderwijs gefundeerd dat we voor vanmiddag vinden in zondag 10 vraag en antwoord 27 en 28 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 10 vraag en antwoord 27 en 28. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Laten we samen in onze gebeden een zegen vragen over deze dienst. Barmhartige Heere in de hemel, Vader van de Heere Jezus Christus en om Christus wil ook de Vader van al uw kinderen die u hebt aangenomen op grond van de verdiensten van Christus. U roepen we aan, samengekomen als we zijn in uw huis rondom uw woord. En we bidden, Heere, wilt u licht geven over uw woord vanmiddag. Licht ook over het gedeelte van de Heidelbergse catechismus dat de aanleiding vormt voor de prediking van vanmiddag. Licht over uw leiding in ons leven. En we belijden het u, Heere, dat we zo vaak die leiding van u niet zien. En dat het moeilijk is om dat te zien. En we bidden u, wilt u ons verstand verlichten, onze ogen openen en geven dat we niet met natuurlijke ogen zullen kijken naar ons leven en naar dat van onze geliefden. Maar dat we mogen zien met de ogen van het geloof. Schenkt u ons, Heere, dat geloof dat Abraham had. Dat hij zag op u, u die zag op hem. U die zorgde. En wilt u het geven, Heere, dat de prediking van vanmiddag ons ertoe brengen mag. Om u te vertrouwen. Want u bent immers ons vertrouwen waard. Meer dan dat we zelf ons vertrouwen waard zijn. En leert u ons, Heere, om heel ons leven te verliezen aan u. En het te leggen in uw hand. En alle dingen te ontvangen uit uw hand. We bidden u. Voor diegenen in ons midden die het zo moeilijk vinden om uw hand te zien in alle dingen die hen toekomen in dit leven. En we bidden, Heere, wilt u door uw geest zo in hen werken dat ze u toch vertrouwen mogen. Want het is immers uw vaderlijke hand die zorgt. Bewaart u ons ervoor, Heere, dat we u niet zouden kennen. Bewaart u ons ervoor dat we in onbekeerlijkheid onze weg zouden gaan. En dat we leven in een wereld die door u wordt geleid naar dat grote moment toe, die grote dag waar u zult oordelen. Heere, bewaart u ons ervoor dat we zo zouden leven. Een leven dat van dag tot dag door u wordt geleid, maar waarin we u niet te voet vallen. Bewaart u ons ervoor, Heere, dat dat woord voor ons waar zou worden. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar leer ons om u te voet te vallen. En leer ons om u, de Heere Jezus Christus, te kennen. In wie en door wie u een vader bent voor al uw kinderen. En wilt u geven, Heere, dat uw volk en uw kinderen vanmiddag dan ook vertroost mogen worden, als we zien mogen dat alle dingen uit uw vaderlijke hand komen. En als we ermee te worstelen hebben, Heere, wilt u geven dat we ermee worstelen mogen voor uw aangezicht. En worstelen, ja, ook met u. En wilt u het geven, Heere, dat we belijden mogen met heel ons hart. Dat wat er gebeurt in ons leven niet toevallig gebeurt. Maar dat u uw hand erin hebt. En wilt u geven, Heere, dat we u van geen kwaad meer kunnen verdenken. Wilt u dan ook geven dat we vanmiddag in de prediking de gestalte mogen zien van het lam ten brandoffer, u de Heere Jezus Christus. Die komen wilde in deze wereld. En die zichzelf ervoor over hebt gehad. En die het hebt getoond, op de berg des Heren zal voorzien worden. Die het offer volkomen hebt gebracht. Reden waarom vanmiddag ook het woord verkondigd mag worden. Zegent u, Heere, hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u hem ook alles geven wat hij nodig heeft om dat te mogen en te kunnen doen. De fijne gevoeligheid om te spreken over uw voorzienigheid. Maar geef hem ook de vrijmoedigheid om aan te wijzen vanuit uw woord hoe u het leven van elk van uw kinderen leidt tot uw eer. En dat alle dingen uiteindelijk voor uw kinderen meewerken ten goede. Wilt u geven, Heere, dat we het geloven mogen? Hoe aangevochten dat ook is. En hoe moeilijk we dat misschien ook zien. Maar wilt u het geven? Dat ware geloof. Dat ziet de dingen die het natuurlijke oog niet ziet. En dat hoopt op u. Ontfermt u zich over ons, Heere. U kent ons wel. En u weet ook wat het bij ons oproept als er gesproken wordt over uw leiding in ons leven. En we bidden u, geef dat de prediking van vanmiddag ons brengt aan uw voeten. Ja, meer nog, geef dat we het mogen zien dat in de prediking van vanmiddag u op ons toetreedt. En onderwijs geven wilt over uw hand en over uw hart. Uw vaderhand, die geleid wordt door uw vaderhart. Heere, wilt u ons bewaren voor de zonde. Ons nabij zijn en goed. En geven dat uw woord vanmiddag ook echt open gaat. Bewaart u ons ervoor dat we op een onchristelijke manier zouden spreken over uw voorzienigheid. En dat we zouden uitkomen bij een doffe berusting die niet is naar uw woord. We bidden ook vanmiddag niet alleen voor onszelf. Maar juist omdat u alle dingen leidt, bidden we u ook voor heel de wereld in het midden waarvan we een plek hebben. We bidden u voor de situatie in landen waar oorlogsgeweld woedt of waar een burgeroorlog dreigt. We denken aan de situatie in Kenia en aan Tsjaad. We bidden u, Heere, ontfermt u zich over zovelen die uw hulp juist nu zo bijzonder nodig hebben. We denken aan Irak en aan Afghanistan, waar al zo lang zoveel onrust is. En we bidden u, wilt u daar rust en vrede geven en bovenal wel de vrede van u die alle verstand te boven gaat, de vrede in de Heere Jezus Christus. Zorgt u ook voor de Nederlandse militairen die daar gelegerd zijn. En wilt u geven dat ze hun werk mogen doen, zodat het ook vruchtbaar is voor de plaatselijke bevolking. We bidden u ook voor ons werelddeel Europa, waar we het zien en horen kunnen, dat zoveel zich hoe langer hoe meer afkeren van uw wil en van uw wetten, zich met alle macht verzetten tegen wat nog herinnert aan u en aan uw geboden. We bidden u, Heere, wilt u geven dat er van uw volk een goed getuigenis mag uitgaan. Dat uw kinderen mogen zijn een zoutend zout, een licht in deze wereld waar hoe langer hoe meer de nacht valt. En wilt u geven, Heere, u die immers bij machten bent om alle dingen te doen naar de raad van uw wil. Wilt u geven dat er een terugkeer komt tot u, de levende God. We bidden voor onze overheid. En dat u hier ter plaatse in de provincie en ook landelijk onze overheid alles geven wat ze nodig heeft om leiding te geven, te besturen zoals het goed is en wijs is. En wilt u geven, Heere, dat er een open oor is voor de wijsheid die van boven komt. Uw wijsheid, die pas echt wijsheid is. Zegent u diegenen die opkomen voor uw eer en voor uw naam, ook in het publieke debat en in de politiek. Wilt u ze moed geven, Heere, om vol te houden tegenover alle onbegrip en verzet en vijandschap? Wilt u geven dat ze trouw mogen zijn aan u? We bidden u, zegent u heel ons land en heel ons volk. En zegent u ook ons. Zegent u kinderen. Wilt u geven, Heere, dat kinderen ook van deze gemeente, onze gemeente, mogen opgroeien tot eer van uw naam. En wilt u ouders wijsheid geven om ze voor te gaan op het pad van uw geboden, in de weg van de afhankelijkheid van u. En wilt u het geven, Heere, dat kinderen en jongeren, maar ook ouderen, zich mogen voornemen in hun hart om zich niet te verontreinigen met al wat onze wereld hen te bieden heeft. Maar dat ze zullen luisteren naar uw stem in het besef dat u de levende God bent en dat u recht hebt op heel ons leven. Zegent u, Heere, diegenen die zich eenzaam voelen. En wilt u geven dat ze het mogen beleven wat vanmiddag onze aandacht vraagt, dat u alle dingen leidt. En wilt u geven dat ze het beleven mogen dat u hen ziet, waar ze ook zijn en hoe ze er ook aan toe zijn. U weet ervan af. Wilt u dan geven, Heere, een goed toevoorzicht vertrouwen op u. Uitzien naar uw komst. Want u leidt toch alle dingen naar die grote dag. De dag van de Heere Jezus Christus. Wanneer alle knie zich zal buigen voor u. Geef Heere dat die dag spoedig komt. Die dag waarop u recht zult doen. Die dag waarop u uw bruidskerk eeuwig thuis haalt. Wilt u het geven, Heere, dat uw volk en kinderen mogen uitzien naar die dag. En als dat nog niet zo is, als er een lauwheid is of koudheid, ja, als we u nog niet kennen, geef dan, Heere, dat de prediking van vanmiddag ons leiden mag tot de kennis van u. En het leven in diepe afhankelijkheid van u. Hoort u ons zo? Niet omdat wij dat zouden verdienen. Aanvaardt u onze dank. Van dag aan dag zorgt u voor ons. Geeft u ons te eten, kleding, een woning en zoveel dingen meer. Wat bent u goed voor ons, Heere. We hebben het niet verdiend. Wij hadden de eeuwige dood verdiend al sinds de val van onze vader Adam in het paradijs. Maar dag aan dag opent u nog uw hand en zorgt u, geprezen zij uw naam daarvoor. Hoort u ons dan, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven en... Na de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 73, het eerste en het negende vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En vers 9, dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom. Psalm 73, 1 en 9, na de inzameling van de gaven. Straks na de prediking, naar aanleiding van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, zingen we van dezezelfde 73ste psalm, vers 13. Psalm 73, vers 13, na de prediking. Gemeente, vanmiddag gaat het over Gods voorzienigheid, dat de Heere alle dingen leidt, dat toeval niet bestaat, maar dat alle dingen van Gods vaderlijke hand ons toekomen. En wat roept dat vaak een vragen op, of niet? De tegenspoed roept vragen op, maar de voorspoed ook. De tegenspoed. Hoe komt het dat mensen die al zoveel tegenslagen hebben gehad, soms nog meer tegenslagen eroverheen krijgen? En je snapt het niet. En de voorspoed. Hoe komt het, misschien denkt iemand dat vanmiddag ook wel. Hoe komt het dat bij andere mensen er soms zoveel dingen zijn die misgaan en het gaat allemaal langs mij heen? Hoe komt het dat wij in een deel van de wereld leven waar het al zo lang rustig en vredig mag zijn en we ons geen zorgen hoeven te maken over ons eten? Terwijl er zoveel mensen op deze wereld zijn die het zoveel minder hebben. En dan belijden dat de Heere alle dingen leidt. In het grote en in het kleine. Wat een vragen roept het op. We horen wat de catechismus ons daarover leert. Over Gods voorzienigheid. We schrijven erboven van vanmiddag. Het geloof in Gods voorzienigheid. En in de eerste plaats zien we wat het is. Vraag en antwoord 27. En vervolgens zien we waartoe dat geloof dient. Vraag en antwoord 28. Het geloof in Gods voorzienigheid, wat het is en waartoe het dient. Wat is het geloof in Gods voorzienigheid? Wel, gemeente, bij al die vragen die we kunnen hebben bij Gods voorzienigheid, moeten we allereerst zien dat het een geloofsbelijdenis is. Het is een zaak van geloof. Het is niet iets wat je met je natuurlijke ogen ziet. Het is niet iets, Gods voorzienigheid, waarvan je zegt, iedereen kan het zien. Dat God alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Nee, integendeel. Je ziet het met je natuurlijke ogen niet. Het is een zaak van geloof. Er zijn wel tijden geweest dat mensen daar anders tegenaan keken. En dat mensen dachten dat je het ook met een heiden en met een ongelovige het er wel over eens kunt worden. Dat alle dingen worden geleid, bestuurd en geregeerd. In de oudheid waren er de zogenaamde stoïcijnen, heidenen. Die meenden dat toch alle dingen wel werden geleid door een bepaalde voorzienigheid. Dat er een onzichtbare hand zat achter alles. En hun conclusie was dat je daarom maar alles over je heen moest laten komen, moest berusten, apathisch, lijdzaam, laat het maar gebeuren, want je kunt er toch niks aan doen. Maar dat is niet het christelijke geloof in de voorzienigheid. En ook nog in de 18e eeuw waren er velen die dachten dat je het met een heiden er wel over eens kon worden, dat alle dingen worden geleid en geregeerd. Een eeuw van groot optimisme, waarin mensen dachten dat alles werd geleid als door een onzichtbare hand en dat wij leven in de best mogelijke wereld, de beste wereld die je maar kunt bedenken, en dat het steeds beter gaat met de wereld. Ja, dat duurde tot op 1 november 1755. Toen vond er een geweldige aardbeving plaats. Vlak voor de kust in Portugal, waarbij Lissabon werd vernield. Een aardbeving die diepe scheuren trok door de stad Lissabon, soms wel 5 meter breed. En toen de mensen van de schrik waren bekomen van de aardbeving en met elkaar stonden te praten over de gevolgen daarvan, kwam er een enorme vloedgolf, een tsunami, nog over Lissabon heen. 1/3 van de bevolking van Lissabon stierf op die dag. Op die dag, Allerheilige. een belangrijke Rooms-Katholieke feestdag in een van de meest vrome Rooms-Katholieke steden van Europa. Hoe kon dit? Hoe kun je het verklaren? Hoe kun je het uitleggen dat inderdaad alle dingen worden geleid? Het hele optimisme en de hele gedachte van het wordt steeds beter en een onzichtbare hand leidt ons naar een steeds betere wereld, was in één keer gebroken. Je ziet het niet met je natuurlijke ogen. En ach, dan hoeven we niet terug naar de 18e eeuw. Als we kijken naar de eeuw die achter ons ligt, de 20e eeuw, met al die verschrikkingen, kun je het uitleggen? De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. De geweldige vernietiging van het Joodse volk. Hoe kun je het uitleggen? En hoe kun je het eigenlijk nog zeggen? Dat alle dingen worden geleid. Dat er geen toeval bestaat. Kun je dat wel zeggen? Ja, je kunt het zeggen. Maar je kunt het niet op een algemene manier zeggen. Niet op een manier die losstaat van het geloof in de Heer. Het is een zaak van geloof. Dat is het eerste wat we moeten zien vanmiddag. Gods voorzienigheid, dat is niet iets waarvan je zegt, nou gaan we er eens een avond voor zitten en nou zal ik je uitleggen hoe de Heer alle dingen leidt. Nee, dat kunnen we niet. We begrijpen het niet. Je snapt het niet. Maar het is een zaak van geloof. En dat vinden we in zondag 10. We vinden geen theorie. Geen theorie over hoe de wereld in elkaar zit. Maar we vinden hier Gods kind. Die zegt, ik geloof dat alles wat er in mijn leven gebeurt, dat dat niet het lot is. Dat het niet een of ander toeval is. Maar dat het komt uit de hand van God de Vader. De vaderlijke hand waarachter het vaderlijke hart zit. Die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Roept dat geen vragen op? Jawel. Denk aan Job. Job was oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. En zonder dat hij weet waarom, want hij is er niet bij geweest toen de Satan met God sprak, wordt op één dag hem alles afgenomen. En de boden, de onheilsboden, ze komen één voor één. De eerste zegt dat de schapen zijn gestolen en dat hij alleen is overgebleven om het Job te zeggen. En de volgende, de kamelen zijn weg en de knechten zijn gedood. Alles is gestolen en ieder is gedood en uiteindelijk de laatste onheilsbode komt. En zegt dat Jobs 7 zonen en 3 dochters zijn gedood door een instortend dak. Job wist niet wat er in de hemel was gebeurd. Job zag alleen dat onheil op hem afkomen, die Jobstijding. Maar het bijzondere aan Job was dat er niet alleen een Jobstijding was, maar ook een Jobsgeloof. Dat zij de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Job, hoe kon je het zeggen? Hoe krijg je het over je lippen, man? Hoe kan dat nou? Dat kan alleen door dit geloof. Dat uiteindelijk ik niet in de hand ben van het lot. Maar in de hand van God. Dat roept vragen op. En Job heeft ze ook gesteld. En Job nam geen genoegen met de gemakkelijke en de snelle antwoorden van zijn vrienden. Die hem wel allemaal konden uitleggen hoe het zat. Hij nam er geen genoegen mee. En uiteindelijk verscheen de Heere aan Job. Om al zijn vragen op te lossen. Nee, maar wel de Heere verscheen aan Job en dan was het toch genoeg. De Heere leidde Jobs leven. En voor Job was dat toch genoeg. Het is een zaak van geloof. Het is niet iets algemeens wat je kunt uitleggen, maar een zaak van geloof. Het geloof dat het uiteindelijk de Heere niet uit de hand loopt. Maar dat de Heere toch alle dingen leidt. En dat betekent niet dat alle vragen worden opgelost. Ik denk aan die predikant uit Bunschoten. Wat op mezelf een geweldige indruk heeft gemaakt. Dominee Sterk die toen hij nog maar kort in Bunschoten stond, ziek werd, kanker. En uiteindelijk is hij daaraan op 34-jarige leeftijd overleden. En wat een vragen riep dat op en hij heeft ze verwoord. En ook wel op zo'n manier dat de gemeente ervan schrok. Hoe kan dat nou? Als God bestaat, hoe kan het? Maar toen hij afscheid preekte, toen zei hij tegen de gemeente en ook tegen zichzelf. Niet dat nou al die vragen waren opgelost. Waarom nou ik en waarom nu en hoe moet het verder met mijn gezin enzovoort. Nee. Maar hij zei wel dat de Heere zo naar hem was overgekomen dat toch die vragen op de achtergrond kwamen. Ze waren er nog wel. Maar ze waren op de achtergrond, want de Heere maakte het goed met zichzelf. Dat is een zaak van geloof en dat is een zaak van genade, geloof. Bewijs van wat je niet ziet. Je ziet het niet met je natuurlijke ogen, maar het is een geloof in de Heere dat hij toch alle dingen leidt en dat hij weet wat goed is en dat het uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. Denk aan Abraham, dat gedeelte dat we gelezen hebben. Genesis 22. Abraham, dacht u dat hij God begreep? Toen de Heere aan hem verscheen en zei: Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac. En 25 jaar. Je enige, ja inderdaad, dat is de enige nog maar, want die andere had hij weg moeten sturen van de Heere. Ismaël, die je lief hebt. De Heere weet het wel. En hij moet hem nemen en hij moet hem offeren als een brandoffer. Wij kunnen ons dat haast niet voorstellen, maar offeren als een brandoffer. Dat is natuurlijk iets vreselijks. En dat hij dat met zijn eigen hand moet doen. En hij doet het. Hij doet het. Hij staat 's morgens vroeg op. En hij hakt het hout voor het brandoffer. En als je het leest, dan denk je toch: Abraham, hoe heb je het gekund? Terwijl je weet, straks leg ik mijn zoon op dit hout om hem te offeren als een brandoffer. Maar wat was het dat Abraham gaande hield? Het was het geloof. Het geloof dat de Heere gezegd had dat Isaac de zoon van de belofte was. En daarom ging Abraham. En daarom zegt hij tegen zijn knechten als hij weggaat: wij komen straks terug. En daarom zegt hij als Isaac aan hem vraagt: vader, we hebben het hout en we hebben het vuur, maar waar is het lam? Het zou toch door je ziel snijden. Abraham zegt: de Heere zal voorzien. De Heere zorgt ervoor. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God zal voorzien. Al weet ik niet hoe. Dat is het geloof in Gods voorzienigheid, gemeente. En dat deelt Abraham met Job. Job die ergens in het boek Job zegt: zelfs al zou hij mij doden, dan zou ik nog op hem hopen. Begrijpt u het? Ja, begrijpen kun je het niet. Je kunt het alleen meebeleven als je datzelfde geloof deelt. Abraham geloofde God. Ook in Gods voorzienigheid. Alleen vanwege Gods belofte. Dat Isaac de zoon van de belofte was. En zo zien we dat je dit geloof alleen kunt hebben en kunt beoefenen aan de voet van het kruis. Ja, aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. Het is geloof, dat is het eerste wat we moeten zien als we zien: wat is het geloof in Gods voorzienigheid? Het is echt een zaak van geloof, niet iets algemeens. Maar het is een geloof dat je vindt aan de voet van het kruis. Want kijk maar verder naar die geschiedenis van Abraham op weg naar Moria om Isaac te offeren. En de Heere, hij laat het tot het einde toe vastlopen. Zelfs totdat Abraham het mes al in zijn hand heeft om zijn zoon Isaac te slachten. Alles lijkt afgelopen, maar dan doet de Heere wat ongedachts. Iets waarop Abraham wel had gehoopt in geloof. Maar wat hij niet zag, dat is het geloof. Geloven, niet zien. De Heere doet wat ongedachts. En de Heere voorziet inderdaad in een ram ten brandoffer. De Heere voorziet. En daarom geeft Abraham die berg een naam. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. De Heere zal voorzien. En het is op die berg, de berg van de voorzienigheid, dat Salomo later de tempel bouwt. En daar worden de offerdieren geslacht. De Heere zal voorzien. En het is op die plaats dat het Lam van God komt. Niet om in de tempel geslacht te worden, maar om buiten de stad geleid te worden. En om gedood te worden. Daar blijkt dat de Heere inderdaad voorziet in een lam ten brandoffer. Zijn eigen zoon. En alleen als je dat ziet, alleen als je dat ziet, dan kun je het geloven. Dat de Heere toch doet wat goed is. Alleen als je ziet dat God zijn zoon, zijn enige, die hij lief had, gegeven heeft. Abraham hoefde dat niet te doen. Hij mocht zijn zoon, zijn enige, die hij lief had, weer meenemen. Omdat God zijn zoon, zijn enige, die hij lief had, gaf tot verzoening van de zonde. En alleen als ik dat zie, dan zeg ik, ja, die God die kan ik niet meer wantrouwen. Die God die vertrouw ik met heel mijn hart en met al wat in me is. Die God die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, die zal alle dingen doen medewerken ten goede. Al zie ik het ook niet. Al ben ik dan als Abraham die de berg op moet. En ik weet niet hoe het moet. Maar ik geloof dat hoe het ook tegenloopt, de Heere zorgen zal. Een geloof aan de voet van het kruis. Want het kruis van de Heere Jezus Christus, dat verkondigt toch. Dat als het helemaal lijkt mis te lopen en helemaal lijkt af te lopen, dat juist daar blijkt dat de Heere voorziet. Zo is dat toch? Als de Heere Jezus Christus wordt gekruisigd, dan lijkt het afgelopen met Jezus van Nazareth, maar niets is minder waar. De Heere heeft hem opgewekt op de derde dag uit de dood. De Heere heeft voorzien. En alleen als ik dat zie, en alleen als ik dat geloof, dan geloof ik ook, de Heere zal ook in mijn leven voorzien. Want die God die zijn eigen zoon geeft, die kan ik niet wantrouwen. Die vertrouw ik meer dan dat ik mijn eigen ogen vertrouw. Die vertrouw ik meer dan dat ik mijn eigen hart vertrouw. Die God vertrouw ik met al wat in mij is. Dat is het geloof in Gods voorzienigheid. Niet zien met je natuurlijke ogen, maar geloven aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. Waar God een opening biedt waar geen opening was. Waar God dwars door de dood heen blijkt nieuw leven te maken. En dat deed hij bij Abraham. Abraham ontving Isaac als het ware uit de dood weer terug. Dat deed hij bij Job. Aan wie hij verscheen, dat deed hij bij Asaf. Psalm 73. We hebben ervan gezongen. Asaf, die zo daarmee in de knoei kwam. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Dat het de goddelozen goed gaat. En Asaf, die de Heere diende, hij zei, elke morgen is er mijn bestraffing. Het is alsof ik elke morgen opnieuw straf krijg. Hoe kan het? Hij kwam er niet uit. Totdat hij in Gods heiligdom inging. En totdat hij daar mocht merken op het einde van de goddelozen. De goddelozen zullen vergaan. Maar wie de Heere vreest, hoe het ook tegenloopt, wat er ook op me afkomt. Maar hij zal zijn werk voor mij voleinden. God heeft zijn schepping niet alleen gelaten, gemeente. En dat zie je. Je ziet het pas aan de voet van het kruis, maar dan zie je het ook volkomen. Dat de Heere zorg. God heeft zijn schepping, zelfs toen die schepping viel, met Adam viel, niet laten vallen. Maar hij heeft ervoor gezorgd. Hij heeft die schepping willen opvangen in zijn vaderhanden. En hij zorgt nog tot op de dag van vandaag. En hij zal blijven zorgen tot op de laatste dag toe. De Heere regeert. Dat is Gods voorzienigheid. Regeren, we zeggen het toch, regeren is vooruitzien. De Heere ziet vooruit. De Heere weet alle dingen van tevoren. Hij ziet vooruit. Maar er zit nog meer in dat woord. Voorzienigheid is niet alleen dat de Heere vooruitziet. Maar het is vooral dat de Heere voorziet. Voorziet in alles wat nodig is. Dat de Heere zorgt. En niet op een afstand. Niet uit de verte. Maar er staat in zondag 10 tot 3 keer toe. Dat de Heere zorgt met zijn hand. Nou, dat is van dichtbij. Dat is intensieve zorg. Dat is van zo nabij als het maar kan. Met zijn eigen hand bemoeit hij zich met mijn leven. En hij zorgt. Wat betekent dat? Dat hij alle dingen regeert. Er valt geen haar van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse vader, zegt Gods kind. Dat is wat. Dat is toch wel het allerkleinste. Als de Heer al zo voor het allerkleinste zorgt, voor een haar die van mijn hoofd valt. Ja, dan zorgt hij ook voor het allergrootste. Dan leidt hij alle dingen naar de raad van zijn wil. Dus het eten van vanmiddag, dat kregen we van hem. Gezondheid, om ons werk te doen. Inzicht op school, voor je studie. Moed om vol te houden. Wijsheid voor die moeilijke beslissing. Ja, maar ook de keerzijde. Ook die ziekte, die u trof of jou, of je geliefde. Ook die moeilijkheden. Ook die situatie waarin alles zo tegen zit dat de moed je ontzinkt en je geen enkele moed meer over hebt en echt niet meer weet hoe het verder moet. Alle dingen uit Gods vaderlijke hand. En misschien zijn we geneigd om direct te stijgen op het moment dat we horen dat ook het kwade uit Gods hand komt. Maar luister eens naar wat Job zegt. En Job is iemand die dat mag zeggen met al het kwade dat hij heeft meegemaakt. Zouden we het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? Hoe kun je het zeggen, Job? Je kunt het alleen zeggen in het vertrouwen op de Heere, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Alle dingen komen uit Gods hand ons toe. Zo eindigt de opsomming, maar er staat nog het nodige voor. Een heel aantal dingen staan ervoor. Loof en gras, regen, droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijzen en drank. Valt u niks op aan die opsomming? Het zijn eigenlijk heel gewone dingen. Heel alledaagse dingen. Regen en droogte. Het zijn de gewone dingen. En daar zit wel een les in voor ons. Want als wij spreken over de leiding van de Heer in ons leven, dan zijn we geneigd om scherp te stellen op de grote dingen. Op de grote dingen die meezitten en de grote dingen die tegenzitten. Maar de catechismus leert ons vanmiddag alle dingen. Elke sneebrood. Elk uur van de dag dat we mogen ademhalen. Elke meter die je op de fiets zit en die je wordt bewaard. Al die dingen. Het is Gods zorg. En daarom hebben we reden om de Heere te danken voor het eten dat we ontvangen, keer op keer. En beseffen we dat ook? Of worden we ook daarin wereldgelijkvormig, dat we het allemaal zo heel normaal vinden? De Heere geeft ons nog zoveel goeds. Want het is altijd goed om te bedenken wat we hadden verdiend. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat hadden we verdiend. De eeuwige dood. En wat geeft de Heere ons zoveel meer. En daarom is het niet normaal dat we 's ochtends wakker worden. Dat we werk hebben om te doen. Dat we in ons gezin bezig mogen zijn. Dat we gezond zijn. Het is niet normaal. Maar het is een gave van Gods hand. Zien we het, gemeente, die voorrecht. Dat wij leven in een land waar zo enorm veel voorhanden is. Dat er mensen zijn op de wereld die op zoek moeten naar eten. En wij leven in een land waar we toch voorzichtig aan moeten doen met eten. Want anders worden we te dik. Wat een voorrecht. Ja maar, zegt iemand. Ja maar. Er zit toch ook zoveel tegen. En het is toch heel menselijk om je daar ook op te richten. Dat is het ook. En er is ook veel dat tegen zit. En de catechismus ziet dat ook en herkent dat ook. In vraag en antwoord 28. Want daar staat de tegenspoed voorop. Niet omdat dat het moeilijkste is. Maar omdat dat zoveel voorkomt. Tegenspoed. De catechismus vraagt dan, waartoe dient het ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en door zijn voorzienigheid nog onderhoudt? En het eerste is dan dat we in tegenspoed geduldig zullen zijn. Tegenspoed. Wat kan die er veel zijn en wat kan dat op je afkomen? Hoe ga je ermee om? En je kunt proberen optimistisch te denken, nou misschien gaat het morgen beter. Of misschien als dit geweest is, dan kunnen we weer verder. En je kunt ook helemaal murf geslagen worden. En denken, ja, ik kan er toch niks aan doen en ik kan het toch niet veranderen, dus ik berust er maar in. En sommige mensen denken dat echt christelijk is. Als je zegt, ja, je kunt er toch niks aan doen. Je moet er maar in berusten. En dan zeggen we, je moet het maar overgeven. Maar eigenlijk bedoelen we, je kunt er toch niks aan doen. Het is zoals het is. Nee, dat is niet de christelijke houding. Geduld. En geduld, dat komt van dulden. Van verdragen. Van volhouden. Zoals Abraham moest volhouden. Al die jaren met de belofte van het beloofde land en met de belofte van een groot nageslacht. En hij moest 25 jaar wachten. Wat is dat lang? Steeds maar geduld. Geduld en wachten. Wachten op God. Voelt u aan dat wat anders is dan doffe berusting? Berusting, dat is dat je zegt, nou ja, ik kan er toch niks aan doen. Laat het maar gebeuren zoals het gebeurt. Laat Gods water maar over Gods akker vloeien. Maar geduld, dat is, ja, dat is bidden. Dat is bidden, wachten, hopen op God, zien op zijn belofte. Zeggen, Heere, hoe lang nog? Dat is geduld. In tegenspoed geduldig zijn. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is geloof. In tegenspoed geduldig. Dat is geloof, vertrouwen op de Heer. En dan kan de tegenspoed zelfs gezegend worden. Nee, ik zeg niet, hoort u dat alstublieft goed, dat tegenspoed een zegen is. Zo is het niet, maar het kan wel gezegend worden. En soms zie je dat pas achteraf. Dat de Heere je een kruis oplegde om je te oefenen. om je dichter bij hem te brengen. Om je stil te zetten. Om je te oefenen, te leren wie hij is. Ja, op het moment zelf zie je dat niet. En dan is het alsof de grond onder je voeten wegzinkt. En hoe moet het nou verder? En toch kan het gebeuren dat je terugkijkt. En nee, dan moeten andere mensen dat niet tegen je zeggen, want dan is dat veel te goedkoop. Maar dat je terugkijkt. En dat je zegt, ja, en toch heeft de Heer het zo geleid. En toch is het zo goed. Denk aan Jozef. Wat heeft hij meegemaakt? We kunnen wel eens in de put zitten, maar hij zat letterlijk in de put. Hij werd verkocht als slaaf. En vervolgens werd hij met een onterechte beschuldiging in de gevangenis geworpen. Daarna nog een keer bedrogen door iemand die geholpen had. En toch, als hij aan het eind van zijn leven terugkijkt, dan is hij niet bitter. Dat zou best hebben gekund, of niet? Hij is niet bitter. Maar hij zegt tegen zijn broers die bang bij hem komen, als vader Jacob is overleden en ze denken, oei, Jozef heeft vastgewacht met de straf totdat Jacob was gestorven. En nu zwaait er wat voor ons. Nu barst het los. En Jozef zegt, nee, zo is het niet. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Die broers, die hadden kwade bedoelingen. Maar God heeft het ten goede gedacht. Achteraf zag Jozef dat. Ouderen in ons midden. Of misschien luistert er iemand via de kerktelefoon die oud geworden is. Kijkt u zo terug op uw leven. Je kunt bitter worden als je ouder wordt. Als je ziet dat het niet meer gaat en dat je geheugen niet meer zo wil en je lichaam niet meer. En het wordt nooit meer zoals vroeger. Of hebt u geleerd om Gods hand te zien? En vertrouwt u op de Heer, geduldig in tegenspoed. Geduldig, omdat er nog een belofte ligt van Gods toekomst. Geduldig, dan denk ik aan wat ik las van Corrie ten Boom toen ze oud was en moeilijk meer lopen kon. En ze stapte in een bus in Amsterdam. En de buschauffeur die zei tegen haar, nou mevrouwtje, u hebt uw beste tijd ook wel gehad. Waarop ze zei, nee, dat is niet waar. De beste tijd die komt nog. Is dat uitzicht er? Is er dat geduld? Ook in tegenspoed. En dankbaarheid in voorspoed. Dankbaar. Dat kan ik alleen maar zijn als ik alle dingen in mijn leven aan de Heer toeschrijf. Als ik zie dat ik het van de Heere ontvang, want anders ben ik niet dankbaar, dan ben ik tevreden. Tevreden over de goede zaken die ik gedaan heb, want ja, ik heb zo'n goed zakelijk inzicht, ziet u. Tevreden over hoe het gaat op school, want ik heb een goed verstand. En ik heb ervoor gewerkt, hoor. Ja, het zal waar zijn. Maar zien we ook dat we het van de Heere ontvangen? Zijn we echt dankbaar? Heere, wat een wonder dat u mij dit geeft, want ik had niks verdiend. Zijn we echt dankbaar, 's ochtends. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En 's avonds, als je terugkijkt en als je misschien ontevreden bent over dit en over dat. Maar zie je wel wat je allemaal wel hebt mogen doen en wat de Heere wel heeft gegeven. Dankbaarheid. En weer zeg ik, dat vindt zijn uitdrukking in het gebed. Verderop zullen we zien, als de Heer het ons geeft, dat de catechismus zegt, het gebed, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dan kom ik bij de Heer. En dan erken ik hem, Heere, ik had er helemaal niks van verdiend. Dat eten niet, die kleding niet, dat werk niet, ik had er niks van verdiend. Hebben we het geleerd, gemeente? Hebben we het geleerd om de dingen aan de Heere toe te schrijven en niet aan onszelf? Weet u, alleen als je dankbaar bent, dan kun je ook echt voluit genieten van al het goede dat er in het leven is. Want anders dan ben je maar bang. Bang. Want je bezit kun je kwijtraken. Het kan afbranden. Er kan iets gebeuren met je kinderen. En dat is allemaal waar. Maar wie dankbaar is voor wat de Heere geeft, die hoeft toch niet bang te zijn. Want die mag het ontvangen uit Gods hand. En de Heere zorgt. Jongeren in de kerk, wil je echt genieten? Echt genieten in dit leven? De beste manier is alles ontvangen uit de handen van de Heere. Dat is pas echt leven. En dat is pas echt genieten. Want alle andere dingen, ach, je koopt iets moois en de glans is er zo weer af. Je bent er zo weer aan gewend. En je kijkt weer uit naar wat anders. En als je dat weer hebt, ach, dan is het ook zo weer over. Maar als je nou echt dankbaar leven mag, ja, dan is het goed. En dan is het leven goed. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar. Dat hoort bij elkaar. Kind van God, soms ben je het allebei. Of niet? Aan de ene kant geduldig onder de dingen die tegenzitten. En aan de andere kant dankbaar voor wat de Heere me nog geeft. Want wie in tegenspoed geduldig kan zijn, die is in voorspoed dankbaar. En andersom. Dat is één houding, om zo te zeggen, die de Heere door zijn geest genadig leert. Kennen we het? Kennen we het? Dan zegt u misschien ook wel van ja, wat is voorspoed en wat is tegenspoed? Soms weet je het niet. Soms weet je het niet. Iets kan tegenspoed heten. En door de Heere zo gezegend worden. Een ziekbed kan soms gezegender zijn dan een vakantie aan de Franse Zuidkust. Nee, ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar het kan wel. En wat heet dan tegenspoed? En wat heet voorspoed? Als de mensen naar je kijken en denken, die heeft het gemaakt. En je hebt alles wat je hartje begeert, maar het vervult je hart niet. Wat is dan voorspoed? Uiteindelijk weten we dat niet eens. Ja, dat hoort in het leven van diegene die gelooft in Gods voorzienigheid. Dat je zegt, Heere, laat mij niet mijn lot beslissen, want zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Leer mij volgen, zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Ja, is het zo? Dat is wel aangevochten, zegt u. Ja, dat is het. Dat is het. En soms is het helemaal niet zo. Dat is ook waar. Maar toch, mag u dat geloof wel beoefenen. Zo geloven dat de Heere alle dingen leidt, dan is er ook een goed toevoorzicht. Dat wil zeggen, vertrouwen. Vertrouwen voor de toekomst. Dat is geen blind optimisme. Komt goed. Maar dat is echt vertrouwen op de Heer. Niet op mijn eigen stuurmanskunst. Ach, wat kun je daar zenuwachtig van worden. Want wij zijn maar kleine mensen. Eén stuurfout met de auto. Eén propje bloed. Wij zijn maar kleine mensen. En als je het op je in laat werken, dan word je er bang van, of niet? Als je het allemaal hoort en leest wat er is en wat er gebeurt. En als je in je eigen leven kijkt, dan kun je bang worden voor de toekomst. Ja, tenzij je die vaderhand van God ziet. Ziet u het wel? In vraag en antwoord 28 wordt voor de derde keer over Gods hand gesproken. Gods hand. Als je die ziet, dan is het toch goed. Alle schepselen staat er zijn in zijn hand. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En zou dan hij die wolken, lucht en winden wijst, spoor en loop en baan, geen wegen kunnen vinden waar langs uw voet kan gaan. Wilt u nou het Bijbelse voorbeeld van iemand die in tegenspoed geduldig was en in voorspoed dankbaar en in alle dingen vertrouwde op de Heere, dat is de Heere Jezus Christus. Wat een tegenspoed. Al zijn vrienden verlieten hem. Ook diegene met wie hij 3 jaar samen was opgetrokken en die hij zoveel had meegegeven, ze verlieten hem. En hij bleef alleen over. In Gethsemane. Die worsteling, wat een tegenspoed. Maar wat een geduld. Een geduld. Geduld bij die verzoeking in de woestijn. Als hij echt, echt honger heeft. Want hij was echt helemaal mens. En 1 blik naar de hemel. En de Heere zendt zijn engelen. Maar hij heeft geduld gehad. Hij heeft geduld gehad in Gethsemane. Geduld aan het kruis toen ze met hem spotten en hem uitlachten. Als u de Zoon van God bent, kom af van het kruis. Hij had het kunnen doen. Maar hij deed het niet. Geduld in tegenspoed. In voorspoed dankbaar. Nou, als er 1 was die niet dankbaar had hoeven zijn omdat hij op alle dingen recht had, dan was het de Heere Jezus Christus. Maar als hij die 5 broden en die 2 visjes heeft, dan dankt hij eerst zijn Vader, voordat hij het breekt. En in alle dingen heeft hij een goed vertrouwen, een goed toevoorzicht gehad op God zijn Vader. Geduld, dankbaarheid, vertrouwen. Is het er bij ons, gemeente? Catechismus vraagt, waartoe dient ons? Dient het u daartoe? Is dit wat u in uw leven, jij in jouw leven ontvangt als vrucht van het geloof dat er een voorzienig God is? Die niet alleen alle dingen vooruitziet, maar die in alle dingen voorziet. Met zijn hand. Is deze God om Christus wil uw Vader? Uw Vader, in wiens hand u bent. En was het uw geloof waarover het ging vanmiddag? Niet alleen dat van Abraham, maar was u het die op die berg op moet? En soms weet je niet hoe. En toch vertrouwen op de Heere. De Heer zal voorzien. Nee, ik weet niet hoe. Ik kan het niet uitleggen. Maar toch dat vertrouwen op de levende God, is dat er bij ons? Of zijn we bange mensen? Dat is het alternatief. Dan kun je bang zijn in de voorspoed, want je kunt het kwijtraken. Bang in de tegenspoed, want hoe moet het ooit verder? En bang voor de toekomst. Erg is dat. Want weet u, dan ben je nog terecht bang ook. Als je deze God niet kent. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En als deze God niet om Christus wil, uw God, jouw Vader is. Dan is hij nog je vijand. Een almachtige vijand. Die heel de wereld in zijn handen houdt. Die ook jouw, mijn leven in handen heeft. Wat een dwaasheid om je tegen hem te verzetten. En wat heerlijk is het als je het van hem verliest. Hem te voet valt. En je aan hem overgeeft. Gelooft u in een voorzienig God? Is deze God uw Vader? Ja maar. Het is heus niet gemakkelijk als je ziek bent. Het is heus niet gemakkelijk als je kind ziek is. Is het ook niet. Het is verre van gemakkelijk. Maar het is de enig begaanbare weg, of niet? En als je het soms denkt, ja maar heeft de Heere zich niet vergist toen hij mijn schouders opmat? En heeft hij mij niet overschat door me zo'n kruis op te leggen? Ach, ik kan u dat niet uitleggen vanmiddag.
Maar zullen we dan toch maar samen naar Golgotha gaan vanmiddag. En hem zien. Die alles wilde dragen tot het einde toe. De Zoon van God. Die zichzelf ervoor over had om zondaren zalig te maken. Zo regeert hij. Als de gekruisigde. Als degene, als je hem ziet, dan denk je het is afgelopen met hem. Maar vergis je niet. Hij regeert. En hij maakt al de dingen nieuw. Hij is opgestaan. En eens komt die dag dat hij alle dingen nieuw maakt. En misschien moeten we het dan maar leren vanmiddag om het met Habakuk mee te zeggen. Habakuk zong het zelfs. Al zou de vijgenboom niet bloeien en al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn en al zou de olijfboom helemaal niks geven. Geen kudde in de kooi, geen koe in de stal. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Hoe kan het? Het kan alleen in het vertrouwen dat de Heere eens terugkomt. En dat hij alle dingen nieuw maakt. Alle dingen nieuw maakt. Wie nu met tranen zaait, die zal eens met gejuich maaien als hij komt. En dan blijkt het, de Heere heeft voorzien. Nee, niet alleen vooruitgezien, maar hij heeft voorzien. Met zijn vaderhand in een vaderhuis. Met vele woningen, zodat zijn kinderen eeuwig bij zijn vaderhart thuis mogen zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, leert u het ons dan. Om hoewel we u niet begrijpen en niet narekenen kunnen. In de tegenspoed niet en in de voorspoed niet. Om u geheel te vertrouwen. Leert u ons, Heere, dit geloof. En wilt u het ons geven. dat we u niet meer kunnen wantrouwen. Wilt u het ons geven? Dat we vanwege de gekruisigde Heere Jezus Christus niet anders kunnen dan ons op u verlaten. Ziet u om, Heere, naar diegene die zo te lijden heeft onder tegenspoed. En voor wie de vragen zo levensgroot zijn zoals ze bij uw knecht Job waren. En leert u ons dan door met die vragen bij u de Heere terecht te komen. En wilt u dan zelf, Heere, misschien niet alle vragen oplossen, maar toch zo nabij zijn dat het toch goed is. Vergeeft u wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Zegent u ons. Gaat u ons voor in de week die we zijn ingegaan. Die week die in uw handen ligt. En die we uit uw hand mogen ontvangen. Geef, Heere, dat we bevrijd mogen zijn van angst. Angst voor het heden. Angst voor de toekomst. Omdat we ons leven hebben mogen leggen in uw handen. En wie u, die goede God, laat zorgen, die ondervindt het toch. Dat u een hulp bent. Ga ons zo voor, Heere. Wees ons nabij en goed. Hoort u ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 89, het eerste vers is onze slotzang. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Psalm 89, het eerste vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.